Gemeente van Jezus Christus, u en jij die hier in de kerk zit en anderen die buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee van de Scheur uit Veenendaal. Voor hen die vanmorgen niet aanwezig waren, herhalen we de volgende afkondiging. Dominee van de Ruiterbeek is voorgedragen om beroepen te worden door de mobiliteitspool van de protestantse kerk in Nederland als predikant in algemene dienst ten behoeve van het werk als interim predikant per 15 september. Het betreft een part-time dienstverband. In verband met deze voordracht is de afscheidsdienst van dominee van de Ruiterbeek vastgesteld op 7 mei in de ochtenddienst. De consequenties van deze voordracht is ook dat het gezin van de Ruiterbeek in de zomer zal verhuizen naar de Veluwe. De kerkenraad hoopt op korte termijn wat uitgebreider informatie te geven over deze mededeling. We bidden om Gods zegen voor de komende periode van afscheid nemen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Peter en Riek. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 241 vers 1 en 2 uit de bundel Weerklank. Kom kinderen, niet dralen, want de avond is nabij. Wij zouden licht verdwalen in deze woestijn. Kom, vatten wij dan moed naar de eeuwigheid te streven. Van kracht tot kracht te leven, in het eind is alles goed. Een aansporing om niet te wachten, maar op weg te gaan, om te voorkomen dat we in de nacht en woestenij verdwalen, moeten wij het oog gericht houden op God, die krachten geeft voor elke dag, met het zicht op de eeuwigheid. Vers 2 spoort ons aan hart en ogen te richten op Jeruzalem, de woonplaats van God. We zingen vers 1 en 2 van lied 241. Wij wensen elkaar hier, thuis of elders, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting zijn ook deze avond in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is er voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen deze dienst gaan voortzetten door en met het zingen van Psalm 42, de versen 1 en 5. De dichter die bevindt zich in moeitevolle omstandigheden, een eind verwijderd van de tempel in Jeruzalem en zijn hart dat gaat uit naar de voorhoven van de Heere God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen. En we mogen deze psalm ook lezen als een verlangen naar dat vaderhuis hierboven. Psalm 42, 1 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, 1 en 5. weet ook, aan de avond van deze zondag willen wij in verbondenheid met de geslachten die voor ons geleefd hebben in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, ons geloof belijden. En wij zingen aansluitend uit Psalm 113, daarvan het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij s'Heere name lof gegeven. En wat daar verder volgt, Psalm 113, het tweede vers. En ieder van u spreken nu met mij in zijn of in haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan is uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden, de wederopstanding van mijn lichaam en ik geloof een leven tot in der eeuwigheid. Amen. Beter laten wij nu samen in ons gebed het aangezicht zoeken van de Heer onze God. Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader, hartelijk dank. Daar mogen we mee beginnen, ook aan de avond van deze zondag. En dat niet omdat het misschien een goede gewoonte zou zijn, of omdat we dat van huis uit geleerd hebben om dank u wel te zeggen. Maar omdat ons hart zich mag verblijden, Heere, wanneer we ons bewust mogen zijn van de rijkdom van dit moment dat we uit uw hand mogen ontvangen. Dat we hier mogen zijn als leden van uw gemeente in de ontmoeting onderling. En dat mag bemoedigen dat u mensen geeft naast ons op de weg die naar het leven leidt. Maar bovenal, Heere, dat we samen hier mogen zijn en dat wij u mogen ontmoeten. U die hebt beloofd dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar zelf in het midden van hen bent. En als u er bent, Heren, dan, ja, dan mogen we altijd weer grote dingen verwachten. Dan blijft het nooit stil en dan blijft het nooit onbewogen en onberoerd. Dan werkt u met uw woord en met uw geest. En u hebt het zelf ook beloofd, dat uw woorden nooit ledig tot u zullen wederkeren, maar doen zullen wat u behaagt. En daar hebt u ons gelukkig niet over in het ongewisse gelaten, waarin u behagen schept trouwens. Dat hebt u al aan het begin van deze dienst al willen onderstrepen met woorden van genade en van vrede die er is bij u voor een ieder van ons. Heer, en dat mag ook verwonderen en bemoedigen, want wij moeten u belijden dat we dat niet verdiend hebben. Dat het vaak in ons leven niet was wat het had moeten zijn. dat wij mensen zijn die vaak zo heel makkelijk weer dat spoor bijster kunnen raken, dat spoor van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat spoor van de liefde tot u en ook de liefde tot elkaar. Heren, wij bidden u, vergeef ons wat niet was naar uw bedoelingen met ons leven. En wilt u geven dat we vanavond, wanneer we samen uw woord gaan openen en dat woord ook willen overdenken, dat we erdoor geraakt mogen worden. Wilt u maar heel dicht tot ons komen en dat wij ook heel dicht bij u mogen komen, dicht bij uw hart, dicht bij uw liefde en dicht bij uw bewogenheid en goedheid en barmhartigheid. Heer, en dat we ook mogen verstaan wat het is om u te mogen kennen en de weg te mogen kennen die naar het leven leidt. Heren, wij bidden u kent ons, ieder persoonlijk. Wij kennen elkaar misschien soms maar zijdelings of oppervlakkig, of misschien zijn we goeddeels vreemd voor en aan elkaar. Maar u kent ons door en door. U kent ons met alles wat er in ons leven is, aan blijdschap en vreugde, moeite, verdriet en zorg, met alle ups en downs, met alle ins en outs. En heren, u weet ook als geen ander wat we nodig hebben om staande, om gaande te blijven op de weg waarop u ons roept in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, geef dat we vanavond met elkaar uw zegen, uw genade, uw liefde, uw goedheid mogen ervaren en dat we ook mogen leren om steeds meer en steeds weer de focus, de oriëntatie van ons leven op u alleen te richten, op u en op uw toekomst die aanstaande is. Hoor en verhoort u ons zo in de vergeving van onze zonden. Wij vragen het in Jezus' naam uit genade. Amen. Geweten op deze tweede zondag na Pasen wil ik graag met u en met jullie een gedeelte lezen uit de eerste brief die Paulus ooit geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk vanaf vers 50. En dat misschien dat u dat weet, ik weet niet hoe bijbelvast u bent of jij bent, maar hoofdstuk 15 van de Korinthebrief, dat is een hoofdstuk waarin Paulus uitgebreid met de Korintiërs van gedachten wisselt over de opstanding van de Heere Jezus. Er waren in die gemeente van Korinthe, die geloofden nog wel dat de Heere Jezus was opgestaan uit de doden, maar die geloofden eigenlijk niet, wat wij vanavond ook beleden hebben met elkaar, ik geloof de opstanding van mijn lichaam. Die zeiden, dat kunnen we toch eigenlijk niet verwachten. Misschien dat we ooit in de hemel deel mogen uitmaken van Gods heerlijkheid. Maar Paulus die gaat er dan heel ver op door. In de eerste plaats onderstreept hij de historiciteit en de betrouwbaarheid van Pasen. Hij noemt tal van getuigen aan wie de Heer Jezus verschenen is op de Paasmorgen. En daarna zelfs 500 broeders op eenmaal. En dan zegt hij ook van, het merendeel is nog in leven. Als u mij niet gelooft, u kunt het navragen. Bij deze mensen die hem allemaal ontmoet hebben. En dan vervolgens gaat hij ook door over de betekenis van Pasen ook voor de gelovigen. En dat ook wij eenmaal zullen mogen delen in de heerlijkheid, de volle heerlijkheid van Pasen. Ook met een nieuw, een verheerlijkt lichaam. En dan lezen we in vers 50, en we lezen door tot met vers 58, staat boven in mijn Bijbel de uitzicht op de overwinning. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Gemeente, wij willen vanavond een streepje zetten bij dat 55ste vers. En dat willen we dan overdenken natuurlijk vanuit de context die we samen ook gelezen hebben. Waar Paulus zegt, dood, waar is uw prikkel? En graf, waar is uw overwinning? Voordat we daar samen een ogenblik bij willen stilstaan, willen we gaan zingen onderweg naar de verkondiging en voorbereidend op de verkondiging uit Psalm 102 uit de bundel Weerklank, de versen 12 en 13. In de aanvang van de tijden hebt gij aarde en hemel beide opgeroepen door uw woord. Zij vergaan, maar gij leeft voort. Gij, vers 13, dezelfde gisteren heden, zult de toekomst tegentreden. Zult dezelfde zijn, altijd, eindeloos in majesteit. Psalm 102, de versen 12 en 13. Nog even in aansluiting aan de verkondiging willen we samen zingen naar Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. En dan zal ik juichen, stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43, daarvan het vierde vers. Gemeente, ik kan niet in uw hoofd kijken. U ook trouwens niet in dat van mij, maar ik weet niet wat er bij u aan gedachten door uw hoofd gaat als je een gedeelte leest wat we vanavond gedaan hebben uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat 15e hoofdstuk, maar het klinkt best wel uitbundig, vindt u niet? Ja, en bijna vraag je je af of het allemaal niet een heel klein beetje over de top is, hè? Niet wat te uitbundig, te jubelend, te feestelijk, want laten we eerlijk zijn, zo feestelijk is de werkelijkheid waar we samen deel van uitmaken vaak niet, hè? Soms vaker niet dan wel. Ja, voor ons gevoel kunnen we Paulus misschien nog wel best begrijpen wanneer hij ergens over de dood spreekt als de laatste vijand. Ja, de dood als een vijand, dat is de dood. Ja, voor ons denk ik toch. Ja, vooral, hè. Als je het leven lief hebt, dan is de dood een vijand. Een vijand die we misschien wel het liefst nooit onder ogen zouden willen komen. En toch weten we het, hè. Tenzij de Heere Jezus eerder terugkeert. En dat is een mogelijkheid waar ik eigenlijk, lettend op de tekenen der tijden, waar ik steeds meer rekening mee houd, hè. In de Bijbel lezen we dat de Heer Jezus zal terugkeren. In de kranten horen wij het, hè? Toch? Heeft de Heer Jezus ook wel gezegd om op die tekenen acht te geven. En als u al deze dingen ziet gebeuren, maar dan zegt hij niet laat aan het kopje hangen, maar heft uw hoofden op en weet dat uw verlossing nabij is. Prachtig, vindt u niet? Ja. Zo wordt er in de Bijbel over gesproken, over de tekenen der tijden. De Heer Jezus spreekt dan over de weeën, hè? De geboorteweeën. En dan zeggen mensen, maar altijd is er van alles in de wereld gaande geweest. En dat is ook zo. Maar wat is nou kenmerkend voor weeën? En de moeders die weten dat. Naarmate de geboorte dichterbij komen, de weeën die worden heviger. En de intervallen die worden korter. Pas zei iemand tegen mij, het lijkt wel of er een weeënstorm over de aarde gaat. Aan de andere kant, ik zeg wel, wij hebben horloges, maar God heeft de tijd, hè? Eén dag, duizend jaar, één dag, dus we weten het niet, maar het is wel goed om ermee te rekenen. Maar tenzij, en ook ben ik terug bij wat ik al begon te zeggen, tenzij de Heer Jezus eerder weer komt, zullen wij het wel allemaal meemaken, is er geen ontkomen aan, hè, aan de dood. Een vrouw zei tegen mij op haar ziekbed, sterfbed, dominee, er is er nog nooit één vergeten. En ik moest even, ik had die uitdrukking nog nooit gehoord, u misschien ook niet. Maar ze bedoelde, de dood is er nog nooit één vergeten. Inderdaad, waar je ook woont, hè, hoe je positie ook is. De dood komt bij ieder mens langs. Maar toch, en dat is dan te opmerken, voor Paulus is het alsof die dood hem helemaal geen schrik meer kan aanjagen. Hè? Want waar de dood sinds Adam, zou je kunnen zeggen, als vorst, als koning regeerde, daar is hij op de paasmorgen als het ware van de troon afgestoten. Hij is overwonnen. En zoals vaker gebeurde met overwonnen vijanden, tot slaaf gemaakt, dienstknecht geworden. En dan zeggen wij wel eens, met de dood valt niet te spotten. En dat is natuurlijk ook maar al te waar. Hè? Veel mensen die weigeren te beseffen in onze dagen dat de dood ons met ons leven en met alles wat daarin was, brengt voor het aangezicht van onze schepperen, voor Gods aangezicht. En toch lijkt Paulus hier wel met die dood eigenlijk een beetje te spotten, hè? Bijna alsof hij hem uitdaagt, hè? En zo van, kom maar op als je durft, hè? Waar blijf je nou? U weet misschien, dat was het diepe verlangen van Paulus, hè? Dat hij de Heere Jezus zou kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt hij in Filippenzen 3, hè? De kracht van zijn opstanding, dus de kracht van Pasen. Ja, dat was voor Paulus heel belangrijk. De Heer Jezus kennen, leren kennen, metterdaad kennen, dat, ja, dat verandert niet alleen je leven, maar dat verandert ook je sterven. En met Pasen achter de rug en met een levende heiland aan zijn zijde, hè, die met hem meetrekt door dit leven heen, over bergen en door dalen heen, durft Paulus het aan om de dood uit te dagen. Hij zegt, dood, waar is je prikkel? En dat is natuurlijk een metafoor, hè, dat is een beeldspraak die Paulus gebruikt. En Paulus denkt dan bij die prikkel aan een lange stok met aan het einde, het uiteinde, een ijzeren punt. En gebruikt om de dieren voor de ploeg, waar nodig, weer eventjes zo wat aan te sporen. Hè? Zo'n klein prikje tegen de hielen was dan vaak voldoende om de dieren weer aan het lopen te krijgen. Nou, treffend beeld. Want zo wordt de dood door velen ook ervaren. Hè? Als een gebeuren dat je voortdurend op de hielen zit. Ja, als iets dat je rust danig kan verstoren. Hij moet maar eens dichterbij komen, de dood. Ja, wat kan dat niet met je doen, hè? En dan komt hij je niet storen met een klein prikje zo, hier of daar, maar met een mokerslag, hè? En ja, vooral de prikkel, zegt Paulus, van de dood, dat is de zonde. Inderdaad, het besef dat wij zondige mensen zijn. Dat maakt het misschien wel juist extra moeilijk en extra zwaar, hè? Want hoe zullen wij voor God kunnen verschijnen? Met alles wat er in ons leven niet was, wat het had moeten zijn, hè? Wat anders had moeten zijn. Ja, maar Paulus, en dat is opvallend, die staat er toch anders in. Hij zegt, wie als christen zo denkt en leeft, ja, die kent de dood niet. Althans, niet de dood zoals die door Pasen geworden is. De dood is immers voor Gods kinderen een dienaar geworden. En dat is misschien wel een vreemde gedachte, hè? De dood als een dienaar, een lakei die Gods kinderen als het ware helpt op weg naar een eeuwig leven lang met Jezus. En dat is een bijzondere gedachte. Overigens, we komen daar straks nog op terug, maar overigens mag je bij prikkel ook denken, en ik vind het toch wel goed om te zeggen, aan de angel. De angel van bijvoorbeeld een bij, of van een schorpioen, hè? En daar wordt hetzelfde woord in de brontekst voor gebruikt. Hè? Nou, voor die angel van een bij, en meer nog van een schorpioen, daar kun je gerust bang voor zijn, hè. Dat zie je dan ook als je op een terrasje zit of misschien wel op een eigen terras in de tuin en je bent wat aan het eten en er komen een paar van die bijen aanvliegen. Nou, dan schrikken veel mensen ervoor toe. Opa, hè, weet je wel, er hangen potjes op die ze moeten vangen en zo, want ze moeten niet te dichtbij komen, alsjeblieft niet. Maar Paulus, die weet in het geloof wat het blote oog zomaar niet ziet. Namelijk dat de dood op de paasmorgen die angel is kwijtgeraakt. Ja, net zoals een bij die zijn angel kwijt is en nog steeds heel gevaarlijk uitziet, hè? Maar eigenlijk geen gevaar meer kan doen. Ja, Paulus zegt, als het ware het venijn, dat is eruit, hè? Uit die dood, hè? Niet de pijn, hoor. Nee, niet de pijn. De pijn van het loslaten. De pijn van het afscheid nemen. De pijn van, ja, de achterblijvenden, hè, die verder moeten in het gemis van hun geliefde. Die pijn, die is er terdege. Maar niet het venijn, hè. Dat is weg. Dat dodelijke gif. Het is eigenlijk net als bij een bij, hè. U weet dat misschien, dat een bij een meer getande angel heeft dan een wesp, hè. En als een bij een mens steekt, hè, met een dikkere huid dan kleine insecten of die kleine dieren, dan blijft die angel van een bij, die blijft erin zitten. En die bij, ja, die vliegt dan weg, maar die angel blijft erin zitten en met die angel een gedeelte van zijn achterlijf. En die bij, die sterft, korte tijd later.
Ja? Het betekent uiteindelijk zijn dood. En dat zegt Paulus, dat is nou eigenlijk gebeurd op Golgotha. Hè? Daar heeft de dood gedacht, nu kan ik Jezus treffen. Hè? Maar wat heeft hij zich vergist? Want daarmee tekende de dood zijn eigen doodvonnis. Een bijzondere gedachte opnieuw. Zeker, nog steeds waart de dood rond. Hè? Maar niet meer voor heel erg lang. Tenminste, naar mijn mening, naar mijn gevoelen, heeft de dood zijn langste tijd gehad. Die dood, die zal er nog zijn tot op de dag van Jezus wederkomst. Maar voor Gods kinderen kan hij nu eigenlijk al geen kwaad meer doen. En zeker natuurlijk, soms dan lijkt het wel alsof er nog helemaal niets veranderd is. Maar vergis u niet. Misschien heeft u wel eens gehoord van een zekere Pyrrhus. Als van gehoord? Nou, Pyrrhus, dat was de koning van Epirus. En deze koning, dat was een groot veldheer, een groot strateeg. En hij versloeg de Romeinen bij Heraclea en Asculum. Nou, dat was geen kleine opgave om de Romeinen te verslaan. Maar toen men hem daarmee geluk wenste, sprak hij: dank je wel dat je me feliciteert, maar nog zo'n overwinning, het is met Pyrrhus gedaan. En hij bedoelde daarmee, hij had zulke zware verliezen geleden in de strijd, dat eigenlijk zijn macht gebroken was. Hij zou nooit meer een volgende strijd aankunnen en laat staan overwinnen. Nou, in zo'n geval spreken wij dan van een Pyrrhus-overwinning. Een Pyrrhus-overwinning. Je lijkt winnaar te zijn, maar eigenlijk ben je een verliezer. En zo is het nu ook met de dood, hè. Ja, Paulus die gaat verder. Hij zegt: graf, waar is uw overwinning? Ja, het graf lijkt inderdaad de bevestiging te zijn, hè, van de dood als overwinnaar. Vaak gebruiken we dat woord ook, hè, dat mensen verslagen zijn en staan. En soms zeggen we het wel eens, hè, de verslagenheid die was groot. Verslagen. De dood heeft het gewonnen. En wij staan verslagen. Maar de catechismus, u mag het nakijken voor uzelf, doe het maar eens een keer, die stelt dan de vraag van: waarom moeten wij, als de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha, waarom moeten wij dan nog sterven? En weet u wat de catechismus dan zegt? Dat de dood voor Gods kinderen twee dingen betekent: een afsterven van de zonde. Nou, dat is toch niet negatief, hè? En B, een doorgang naar het eeuwige leven. Eigenlijk, als ik het goed gelezen heb en begrepen heb, zegt de catechismus niet dat Gods kinderen moeten sterven, maar eigenlijk dat ze mogen sterven. Een poort, een doorgang naar het eeuwige leven. De dood die voor Gods kinderen de deur niet dicht doet, maar juist wijd open zetten. Wijd open naar het eeuwige leven. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dat had het kleine meisje begrepen. Dat bij oma op schoot zat. En of oma jarig was of iemand anders in de familiekring, ik weet het niet. Maar oma die liet zich zo ontvallen. Leefde opa nu nog maar, hè, zegt ze. Opa die al overleden was. Waarop dat kleine meisje oma aankijkt. En zegt: maar oma, opa die leeft toch nog. Ze had het goed begrepen. Niet meer hier. Maar wel hierboven. God is een God van levenden. Hè? En niet van doden. Heeft de Heer Jezus gezegd. Inderdaad. Een God van levenden. Wij gaan ten hemel in en erven koningen. Ja, Paulus weet dat niet iedereen de dood zal meemaken. Al krijgen we de indruk dat hij wel verwachtte dat de Heer Jezus al eerder zou zijn teruggekeerd. Hè? Maar in ieder geval, als Jezus terugkomt, dan zullen er nog mensen in leven zijn. Hè? Dat is een gegeven. Gewoon aan het werk, op school, op kantoor,
zullen mensen onderweg zijn, op hun fiets of in de auto. Er zullen mensen in de file staan, er zullen mensen misschien wel mijn vakantie vieren. Er zullen mensen in bed liggen, thuis of in het ziekenhuis. Maar als de bazuin weer klinkt, zegt Paulus, dan zullen niet alleen de graven opengaan van al Gods kinderen. En zullen zij een verheerlijkt lichaam krijgen. Ja, dat zou een preek op zich zijn. Maar dat is een lichaam dat de Heere Jezus dus had, hè? Na zijn opstanding. En heel opmerkelijk, dan gebeuren ook vreemde dingen. Dan is hij in de kring van zijn discipelen, en dan is hij er. Maar dan is hij ook zomaar weer weg, hè? En waar is hij dan? Of denk aan de Emmausgangers bijvoorbeeld. Ja? Ja, een verheerlijkt lichaam. Een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam. Maar alle dan nog levende kinderen van God zullen dan ook datzelfde verheerlijk lichaam krijgen in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Hè? En Paulus die gebruikt daarvoor het woord, en dat roept herkenning op, het woord atomos. En ja, u weet misschien een atoom? Dat is het kleinste deel van een scheikundig element dat nog de eigenschappen van dat element in zich draagt. Hè? Nou, het kleinste deel. Het gebeurt, zie je wel eens borden staan bij verkeerslichten of zo. Hè? Als je te hard rijdt of je rijdt door rood licht, het gebeurt in een flits. In een oogwenk. Bijna ondeelbaar. Maar waarom dan? Waarom hebben wij dan dat verheerlijkte lichaam nodig? Wel, zegt Paulus, omdat we zo, zoals we zijn, Gods heerlijkheid niet kunnen beërven. Wij zoals we zijn, wij zijn vergankelijke mensen. Hè? Vergankelijk. Wij zijn niet onbeperkt houdbaar, hè? Toch? Nee? Dat zie je al op jonge leeftijd. Sporters bijvoorbeeld, hè, als ze de 30 gepasseerd zijn. Profvoetballers die, ja, 30, als ze de 30 gepasseerd zijn, dan kunnen ze vaak in de hoogste competities al niet meer echt zo heel erg goed mee. Hè. Dan begint het al. En ja, pak er maar eens een foto bij. Van 20 jaar geleden, van 30 jaar geleden. En zeker er zijn de mensen die zeggen, ja, bent u zo oud, dat zou u niet zeggen. Nee, dat kan soms wel, maar je bent het intussen wel en het gaat wel door. Hè? Ja, wij zijn vergankelijke mensen. Weet u toch ook wel, wie is er nooit eens moe? Ik denk niemand, toch? Die nooit eens moe is. Wie zit er nooit eens even helemaal doorheen? Hè? Maar het kan ook erger natuurlijk. Als een ziekte toeslaat. Een slopende ziekte. Alles doet pijn. Onbeschrijfelijk moe. En soms, ja, dan kan er zo'n moment komen, zijn, waarop de artsen zeggen, we kunnen niets meer voor u betekenen. Ja. Dan is er geen redden meer aan. En dan zeg je, wat is de mens? U hebt het misschien ook wel eens gezegd, hè? Ja, er hoeft maar één adertje in je hoofd te begeven. Eén hartslag die niet komt. Ik hoorde twee weken terug van een vriend van me. Die had 's avonds mannenvereniging. En had naast iemand anders gezeten met wie hij in gesprek was geweest. Zo kende hem goed. En tegen het einde van die vergadering wordt hij niet, ja, onwel, laten we zeggen. En ja, toch wel zodanig dat een ziekenauto gebeld werd. En diezelfde nacht overleden. Dat had hij niet kunnen denken. Hè, toen hij 's avonds naar de mannenvereniging ging. Ja, wat is de mens, hè? Wat is de mens? Ja, we lopen nu nog in de plunje, hè, van dit vergankelijke leven, maar we zullen een lichaam krijgen dat een eeuwig leven lang zal meegaan. En wat zal dat anders zijn, hè? Wat zal dat anders zijn? Nooit meer de angst voor de dood in je achterhoofd. Nooit meer je kind met zorg naar school laten gaan. Nooit meer hoeven te waarschuwen, voorzichtig hoor, goed uitkijken. Nooit meer bang hoeven te zijn dat je ongezond eet. Nooit meer bang voor wereldwijde spanningen of crises. Hè? Nooit meer moe, nooit meer ziek, nooit meer moeite, verdriet of rouw. Nooit meer Jezus kwijt. Altijd in zijn nabijheid. Wat zal dat echt onvoorstelbaar anders zijn dan de werkelijkheid die we nu allemaal kennen. Maar let u dan wel op hoe Paulus in vers 53 spreekt over dit vergankelijke lichaam, zegt hij. Dit vergankelijke, dit lichaam, deze armen, deze benen, dit lijf, dit hoofd, dit lichaam. Maar dan wel zonder al die haken en ogen. Hè? die er nog zo vaak aan vastzitten, van binnen en van buiten. Nooit meer kopzorgen die al je energie opvreten. Hè? Nooit meer moe, nooit meer mat, nooit meer ingezonken. Maar altijd vol van de liefde van je heiland. Altijd verheugd in hem. Hè? Om het te weten als nooit tevoren. Ja, zijn liefde die zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. En nu mag ik voor eeuwig Gods kind zijn. Straks als de bazuinen klinken. De profeten die spreken er al over. Hè? Joël zegt, blaas de bazuin, want de dag van de Heere komt. Hij is nabij. Altijd heeft de shofar, hè, de ramshoorn, bij Israël een grote rol gespeeld. Heel kort gezegd, bij drie gebeurtenissen met name werd de bazuin geblazen. Heel kort, volgens de wet van Mozes moesten de priesters op de bazuin blazen om het volk bijeen te roepen ter vergadering. Als het volk zich moest vergaderen. Twee, in de woestijn klonk de bazuin als sein om op te breken en verder te trekken in de richting van het beloofde land. En in de derde plaats klonk de bazuin om de grote feesten in Israël aan te kondigen. Nou, treffende overeenkomst op de jongste dag, dan zal het niet anders zijn. Hè? Als de bazuin weer klinkt, dan wordt Gods volk, zou je kunnen zeggen, samengeroepen om zich te verzamelen rondom de troon van God en van het Lam. En niet één van Gods kinderen zal achterblijven. Nee, er zal er niet één vergeten worden. Waar ze ook begraven werden. Om welke omstandigheden ze ook om het leven zijn gekomen, de groten en de kleine. Het is ook een teken om op te breken. Dan wordt het een thuiskomen. Voorgoed, hè, dan ga ik op naar Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. En dan gaat ook het grote feest beginnen, de bruiloft van het Lam breekt aan. Een eeuwig feest van vreugde en verwondering. Ik lees bij Jesaja, prachtig is dat toch al, ja? En een eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Kunt u zich dat voorstellen, een eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn? Ja, zullen elkaar aankijken. Als mensen die hun ogen niet kunnen geloven, zullen tegen elkaar zeggen, wat zie jij er stralend uit, hè? Wat ben jij veranderd? Eeuwige blijdschap, nooit meer een zorgelijk gezicht. Nooit meer een traan in de ogen. Nooit meer een rimpel op het voorhoofd. Eeuwige blijdschap. Nee, dat is wat anders dan eeuwig zingen, hè? Want soms zijn er wel eens jongeren die dat letterlijk nemen. Hè? Eeuwig zingen van Gods goede tieren. Nee, en dan zei ze een keer, jongen tegen mij heb ik altijd gezegd, ja dominee, ik hou niet van zingen. Ik zei, ja joh, dan tref je het niet natuurlijk, hè? Als dat echt zo zou zijn. Nee, dat is ook beeldspraak, hè? Metafoor. Het is vervuld zijn van een eeuwige blijdschap in de Heere. Vanwege datgene wat je ja, van hem hebt mogen ontvangen. Een eeuwig leven lang. En de dood, die zal dan verslonden zijn tot overwinning. Dan is het over en uit, voorgoed. Dan zal er nog maar één graf overblijven. En daar zal op geschreven staan, hier ligt de dood begraven. Tot in alle eeuwigheid. En de dood zal niet meer zijn. Dat geldt overigens niet van de tweede dood. Hè? U weet, daar spreekt de Bijbel ook over. De tweede dood, ja. Een eeuwige werkelijkheid zonder de vreugde en zonder de vrede van Pasen. Hè? Zonder het leven met de levende. Maar daarvoor is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. Om ons daarvan te bevrijden. Hè? Om ons leven daarvan te redden. Maar daarom ook wel die urgentie, hè, die we telkens weer in de schrift ontmoeten. Zoek dan ook de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Ja, en tot die tijd, die grote dag van zijn toekomst, zal de dood voor Gods kinderen een dienstknecht zijn van Jezus Christus. De Heer van dit leven is niet de dood, maar is Jezus Christus. En wanneer hij dan toch komt, die dood, nou dan, ja, voor u of voor jou, voor mij, dan zal hij Jezus moeten dienen. Iemand zei, ze vond wel een prachtige, mooie beeldspraak, zoals iemand die je mantel of je jas aanpakt als je een concertzaal betreedt. Dan geef je je jas in bewaring. Hè? Nou, zo geef je je omhulsel in bewaring en zelf ga je naar binnen toe. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Gemeente, laten we daarom ook ons oefenen, hè, geestelijk, om de focus van ons leven, de oriëntatie, hè, van ons bestaan, ook in het leven van iedere dag, om die te richten op de Heer Jezus Christus. We worden geroepen om de dingen te zoeken die boven zijn, waar Jezus Christus is, gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat is Pasen toch. We hebben een levende Heer, een levende Heiland. Ja, laten we het van Hem verwachten, opdat we Hem mogen kennen. En de kracht van zijn opstanding, de kracht van Pasen, om te leven in de blijde zekerheid dat sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood niet meer de oude is. En ook nooit meer worden zal. Halleluja. Amen. Even laten we samen nog met en voor elkaar bidden en danken. Trouwe God, hemelse Vader, nu we bijna aan het einde van deze dienst gekomen zijn, willen wij u heel hartelijk dank zeggen dat u in het evangelie de vensters van ons leven zo heel wijd wilt openzetten naar u toe en naar uw toekomst toe. En we hebben het misschien wel uit volle borst meegezongen toen het Pasen was. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Maar Heere, u kent ons. Intussen kan het ook vaak zo anders zijn. En wij bidden u, wilt u ons helpen om telkens weer de oriëntatie van ons leven op u te mogen richten. Op de kracht van uw opstanding, dat we mogen weten dat, ja, voor wie in u gelooft, de dood een verslagen vijand is. En dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u dat laatste woord hebt. U die de opstanding bent en het leven bent. Heere, wij willen u danken dat u zo ons telkens weer wilt bemoedigen. En dat u telkens weer dat evangelie onder onze aandacht wil brengen. En het ons laat verkondigen wat we in u en wie we in u mogen zijn. En wat we in u mogen hebben en kennen voor dit leven en voor het leven dat komt. De psalmdichter die mocht er al van zingen, Heere, hoe groot is uw goed dat u hebt weggelegd voor degene die u mogen vrezen, u mogen kennen. Heren, u kent in ieder van ons persoonlijk ook, ja, niet alleen in de persoonlijke omstandigheden van het leven van iedere dag, maar u kent ons ook, heren, op de weg die we gaan mogen in het geloof. En dan weten we ook, heren, of we daarin sterk en krachtig mogen zijn in u, of dat we misschien ook, ja, als velen ook iedere keer weer te maken hebben met aanvechtingen, met verleidingen, dat we soms zo makkelijk weer de focus kunnen verleggen van u op de dingen van dit aardse en tijdelijke leven. Wilt u ons leren helpen, heren, om die balans ook telkens weer of te bewaren of te vinden, te hervinden, dat we, ja, leven mogen als kinderen van u, voor uw aangezicht mogen wandelen bij dagen en bij nachten. En dat we leven mogen in het spoor van hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht van het leven hebben. En dat is toch het licht van Pasen, dat is toch het licht van het eeuwige leven, dat we nu al kennen mogen, waar geen hoogte, geen diepte, geen tegenwoordige, geen toekomende dingen, geen leven, geen dood ons immers zal kunnen scheiden van de liefde van u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, ga zo met ons mee, dat we telkens ook weer mogen, ons bewust mogen zijn dat, ja, dat u de levende bent. En dat u het gezegd hebt, ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat we zo ons mogen verblijden in uw naam, iedere dag weer opnieuw. Heren, wij bidden ook voor alle die het moeilijk hebben. Wij denken aan de eenzamen. Wij denken ook aan degene die een lege plek ervaren vanwege geliefden die door de dood hen ontvallen zijn. En we hebben daar ook even zijdelings ook aandacht aan gegeven, de pijn die dat met zich meebrengt. Telkens weer wanneer we afscheid moeten nemen van mensen die ons lief en dierbaar zijn. Heren, wat een pijn en wat een verdriet. En dan zien we ook uit des te meer naar die dag waarop de dood er niet meer zal zijn. En we samen met allen die uw naam hebben mogen kennen, u mogen loven en prijzen, ons in u mogen verblijden een eeuwig leven lang. Wij bidden ook voor de zieken die er zijn, de ernstig zieken, de langdurig zieken, de mensen die misschien wel wachten op een oproep of een operatie, of die aan het revalideren zijn, alle die met de gebrokenheid en ook de vergankelijkheid van dit aards bestaan op nadrukkelijke wijze geconfronteerd worden. Heren, we bidden voor deze wereld die toch uw schepping is en uw schepping blijft. En wij bidden om vrede voor hen die te maken hebben met het oorlogsgeweld, de gevolgen ervan, aan de lijve ervaren, de dreiging ervan. Heren, wij bidden u, doe uw koninkrijk komen, uw rijk van vrede en van gerechtigheid, waarin de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht. En wilt u geven, heren, dat we ook te midden van alle tumult en alle turbulentie van deze tegenwoordige tijd, dat we toch het oog op u mogen richten en ons hoofd mogen opheffen tot u, ons hart tot u mogen opheffen in de wetenschap dat wat u beloofd hebt zeker komen zal. U hebt het gezegd, uw verlossing is nabij. Heren, dat we in dat geloof mogen leven en wandelen, niet voor het vaderland weg, maar naar het vaderland toe, gaandeweg u en uw toekomst tegemoet. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. U kent een ieder van ons. Wij leggen de namen van elkaar in uw doorboorde handen. En wij bidden u, Heer Jezus, wilt u ze daarin bewaren tot op die grote dag van uw toekomst toe. En dat er niet één zal ontbreken. Dat bidden we voor onszelf. Dat bidden we voor allen die ons lief zijn. Ook als er misschien wel zorgen zijn over kinderen of kleinkinderen, of misschien ook wel over ouders of grootouders die van u vervreemd raakten. Heren, wilt u ze opzoeken, wil uw verbond gedenken en wilt u nog geven dat velen die misschien het spoor bijster raakten, of nog nooit eerder bewandeld hebben, dat ze u mogen leren kennen en de kracht van uw opstanding. Heere, wees zo met ontferming over uw schepping bewogen en wil onze gebeden horen en verhoren, onze dank aanvaarden. We bidden het in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nog gelegenheid in de dienst der offeranden uw gaven af te zonderen voor de volgende collectedoelen, kerkbeheer en diaconie. Die gaven kunnen in de collectezak worden gedeponeerd of ook worden overgemaakt. In ieder geval van harte aanbevolen. Wij zingen ons slotlied uit Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid en wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. En wat daar verder volgt, Psalm 68, het tiende vers. We zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Gaat u straks heen in vrede, maar ontvangt u eerst nog de zegen van de Heer onze God. En wil die zegen dan ook met u meedragen en verder dragen, zodat u als door God gezegende mensen ook tot een zegen kunt en mag zijn veranderen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.